Dit is de PSV Business Podcast.
Van het doelpunt van Brugging kan wel eens miljoenen waard zijn.
Bal van Cocu. Top 5-1.
PSV heeft een nieuwe sponsor. Dat is er niet eentje, maar vijf.
De Jong, ja! Ja, Luc de Jong!
Mark van Bommel wordt elke dag nog meer waard.
Robert de Pino de Souza, PSV naar Milaan.
Philips en PSV. Het is het langstlopende sponsorcontract ter wereld.
Welkom en leuk dat je luistert naar de PSV Business Podcast. Een podcast waarin ik samen met commercieel directeur Frans Jansen in gesprek ga met inspirerende mensen uit het bedrijfsleven. Wij zijn benieuwd naar de echte verhalen achter de mensen. Wat drijft hen en waarom zijn ze geworden wie ze nu zijn? Vandaag de gast is Klaas Dijkhoff. We kennen hem natuurlijk als ex-politicus van de VVD. Hedendaags is Klaas lid van de Raad van Commissarissen van PSV en is hij mede-eigenaar van het adviesbureau Sue and the Alchemists. Dat klinkt als een band en dat is geen toeval. Zo valt te lezen op de website. Ze hebben niet de pretentie om een band te zijn. Ze zijn wel gefascineerd door het proces van een band. Waar komt die inspiratie van bands vandaan? En hoe is het om in de RVC van een voetbalclub te zitten waar je zelf al je hele leven fan van bent? We gaan erover met hem in gesprek. Maar Frans, zoals bekend aan jou het eerste woord. Wie is Klaas voor jou?
Ja, dankjewel Lennart. Ja, Klaas Dijkhoff, we kennen elkaar een aantal maanden nu. Dus het is niet zo dat ik Klaas al heel lang ken. Voor mij was Klaas altijd de bekende Nederlander, zoals we er gelukkig heel veel hebben, met een heel groot PSV-hart. En dat ook altijd publiekelijk wel riep. Dat vinden we altijd mooi. Daarnaast de politicus die politiek ook voor mensen die minder in de politiek geïnteresseerd zijn, altijd heel leuk maakte om het te volgen. Met de manier hoe hij de debatten deed, zijn woordspelingen, et cetera. En sinds een aantal maanden nu, 1 juli, RVC-lid. En zeker voor mij als commercie, marketing en media, met zijn kennis, absoluut een meerwaarde waar wij gebruik van gaan maken.
Ja, hartstikke mooi. Klaas, welkom.
Ja, dankjewel.
Fijn, hoe is het in de RVC van PSV?
Ja, nou ja, prima eigenlijk. Het is een hele andere manier van naar de club kijken ook dan je als supporter doet. Ja. En je krijgt natuurlijk meer mee en je gaat er andere dingen belangrijk vinden dan op de tribune. En gelukkig wordt het professioneel gerund hier. Dus dan is het als toezichthouder wel prettiger. Je kunt ook bij ADO in de RVC zitten op dit moment. Dan heb je iets andere problemen aan je hoofd. Maar goed, we gaan het over PSV hebben.
Ja, en als je vandaag de dag naar de politiek kijkt, daar ben je natuurlijk uit. Maar er speelt een hele hoop.
Ja, nee, het lukt steeds maar niet om een team te smeden. Dat is eigenlijk het probleem. Ja. Je kunt wel alle zeggen, de partijen, belangen, inhoud. Maar het gaat erom, kun je met een paar mensen bij elkaar komen die elkaar vertrouwen? Kun je daar basisafspraken mee maken dat je samen gaat werken? Want je neemt ook risico's met je carrière, met je partij. Je moet zelf intern weer mensen overtuigen. Ja. Nou, dat helpt een stuk als je daar vertrouwen in hebt. En het hoeft natuurlijk niet altijd zo te klikken als ooit met Mark Rutte en Diederik Samson. Hè? Die elkaar zo gevonden hadden dat de rest van de samenleving er even moest bijschakelen. Hoe snel die twee van Kemphanen naar, we zijn het over best veel dingen eens. En waar we niet over eens zijn, krijg jij de helft en ik de andere helft. Dat ging misschien wat snel voor het publiek. Maar dat is wel een betere basis voor een goede samenwerking. Want nu moet je hem smeden als zelfs economische voorspoed. Hè? Er is gewoon, als je nu in de politiek een kabinet maakt, kun je geld verdelen. Dus niet, je gaat niet eens over bezuinigen. Dus als je daar elkaar niet vindt, dan heb je ook weinig gevoel van, ja, dadelijk heb ik je tegenwind. Zit het tegen, vertrouw je elkaar dan ook. En dat is nu wel een probleem.
Ja. Maar volgens mij heb jij de vraag al heel vaak gekregen, Klaas, recent van, mis je het? Hè? Het politieke leven. Nou, vandaag is een speciale dag, want we nemen deze podcast op de dag dat de algemene beschouwingen beginnen. Ja. Een speciale dag voor jou, volgens
Zeker.
Mij,
ja,
in jouw voormalig leven.
Ja, vandaag. Ik vind het vandaag wel leuk om naar te kijken, stukjes. Maar ik ben er niet mee bezig. Ik zit nu ook hier. Ik zou ook niet live gaan zitten kijken anders. En ik heb daar geen spanning van.
Ben je dan ook een beetje moe als je dan Tweede Kamer moe? Om als je dan ook politicus af bent?
Het ligt vooral aan hoe het nu loopt. Ja. Wat er afgelopen maanden dominant is de kant die ik sowieso nooit het leukst vond. Je zit daar, je gaat de politiek om iets te bereiken. En dan kan het wel eens misgaan of je kunt wel eens een compromis sluiten waar mensen niet snappen. Maar je wil dingen vooruit helpen. En met een gezonde dosis ongeduld. En nu is het een beetje om elkaar heen draaien. En ja, die coronadebatten zijn natuurlijk ook. En er gebeuren ook belangrijke dingen. Maar er zijn nu 19 fracties. En het is vooral de stijl die nu heel lucratief lijkt, omdat je er ook aandacht mee krijgt, is gewoon alleen maar afzeiken voor iets van een ander zegt of bedenkt. In plaats van meebouwen aan een oplossing. En dat is nooit, dat is niet de kant die ik het leukste vond in al die jaren. En die is nu wel heel erg dominant.
Je zei, ik ga de politiek in om iets te bereiken. Als je terugkijkt op die carrière, waar ben je het meest trots op wat je bereikt hebt?
Ja, dat zijn eigenlijk dingen die heel klein zijn. En die komen ook nu soms langzaam pas, komt dat besef. Omdat er ook bijvoorbeeld mensen zijn die contact opnemen. Of laatst iemand had een boek geschreven. Nou, was een vrouw die was verkracht. En die moest eigenlijk zelf achter de dader aan. En die had bij de politie alles panklaar opgeleverd. En die was eigenlijk heel veel vertrouwen in de overheid en de samenleving kwijt. En die man die dat gedaan had, die was niet zo lang in Nederland. Was een vluchteling. En toen heb ik heel erg mijn best gedaan om te kijken, kunnen we zijn paspoort in of zijn verblijfstatus intrekken, zodat hij ook het land verlaat. En uiteindelijk is dat heel spannend of het lukt. Nou, uiteindelijk is dat allemaal gelukt. Dus die man is niet in Nederland. En ja, dan lees je terug dat dat eigenlijk voor het eerst was, na jaren ellende, dat iemand dacht, misschien kan ik toch nog ergens vertrouwen in de overheid. Misschien word ik niet helemaal in de steek gelaten. En dat zijn eigenlijk de dingen waarbij je dat positief hebt kunnen doen, die het meest bijblijven. Verder zijn er nog allerlei dingen die heel technisch zijn, waar ik ook trots op ben, omdat het, maar dan zijn het vaak knappe prestaties politiek.
Ja.
Omdat het in die situatie met die partijen moeilijk was. Dat is iets anders dan wat het effect is voor mensen.
Het vertrouwen in de overheid lijkt ook wat meer kwijt dan misschien in jouw tijd. Hoe kijk jij daar nu naar?
Nou, het schommelt heel erg. En nu zit je, kijk, je vertrouwen vragen in de politiek die niet nu een regering bouwt. Ja, dat is ook, kijk, als ik die vraag zou beantwoorden, ja, ik heb vertrouwen in de politiek, maar dan omdat ik dan uitzoom en denk, het komt straks wel weer, of nieuwe verkiezingen, of daarna, maar er komt wel weer een kabinet en dan gaat het wel. In essentie wordt ons land goed bestuurd. Alleen nu is het wel even een hele slechte fase, laat het zo maar even noemen.
Ja.
Dus als je de vertrouwen wel hebt, dan komt het waarschijnlijk omdat je wat breder kijkt. Als je nu echt kijkt van dag tot dag, ja, dan snap ik dat mensen denken, ja, ze zijn met elkaar bezig. En uiteindelijk zitten ze daar voor ons allemaal.
Ja.
En dat gaat niet alleen voor de partijen die formeren het lang duurt. Het gaat ook aan al die mensen die aan de zijlijn alleen maar roepen dat het zo lang duurt in de politiek. Want
ja,
die hebben ook zetels en die doen er ook niet zoveel mee. Dus dat helpt het vertrouwen natuurlijk ook niet.
Nee.
En als je media dieet bestaat uit Sylvana en Caroline van der Plas die tegen elkaar bashen in een talkshow, ja, dan heb je niet het idee dat daar nou de bron ligt voor de oplossing van de problemen van het land.
Ja. Hey Frans, het vertrouwen in de overheid. We mogen bijna weer voetballen met volle stadions. Hoe heb jij gekeken naar de afgelopen periode in corona? Hoe was de samenwerking met voetbal en de overheid?
Het heeft denk ik begonnen toen corona ontstond. Hè. De samenwerking tussen de clubs,
ja,
die was toen gewoon slecht. Hè. Er was absoluut geen één stem en niet één beleid en toch wel ieder voor zich. Waar ik nog steeds over verbaasd ben, ik ben al 4 jaar in het voetbal, dat het echt wel heel vaak ieder voor zich is in plaats van samen. Maar dat heeft zich wel afgelopen seizoen is dat wel veranderd. Hè. De lobby richting Den Haag is gewoon veel structureler en veel beter opgepakt. Veel overleg met de clubs. Nou, wij zijn gewoon in een gelukkige omstandigheid gekomen dat we op een gegeven moment met 2/3 mochten gaan voetballen. En natuurlijk hebben we liever 100%. Maar ja, als je dan kijkt naar andere segmenten die helemaal niks mochten. En er is ook genoeg over gezegd en geschreven en gezongen, et cetera. Af en toe bijna dat wij ons bijna schuldig voelden. Terwijl wij eigenlijk altijd zeiden van, nou ja, in plaats van ons naar ons te wijzen. Geef ons een compliment en zeg, dat kunnen wij ook.
Ja.
Dat gebeurde wel te weinig, vond ik. Wat dat betreft was het net de politiek. In plaats van te zeggen, kijk eens naar het voetbal, hoe goed ze het geregeld hebben. Maar dat kunnen wij ook. In de horeca of in de evenementenbranche werd er vooral gekeken, kijk eens wat zij doen. Nou, waarom mogen wij dat niet? Met het gevaar dat misschien wel een burgemeester had gezegd, ja, jullie hebben gelijk, laten we ook wel stoppen met voetballen.
Ja.
Dat begreep ik nooit. Dus daar zag ik wel het lijntje met de politieke discussies. Gelijk naar elkaar wijzen.
Kijk jij daar nu anders naar, nu je RVC-lid bent en de politiek achter je hebt gelaten?
Nou, ik probeer natuurlijk, ik kijk niet per se anders. Want in die discussies probeer ik altijd de praktijk naar de tafel te brengen waar er onderhandeld werd, zeg maar. Dus rondom klimaat zal ik niet lang over uitweiden. Maar ik denk als we van dingen van mensen vragen, moet ik echt snappen hoe het zit. Dus dan, toen ging ik zelf met zonnepanelen en warmtepompen in de weer om te kijken of vechten of vragen om te snappen. Ja. Anders blijft het tekentafelpolitiek. En dat zag je nu wel. Ik geloof de wedstrijd tegen Galatasaray was. Dan heb ik een paar oud-collega's aan een foto gestuurd vanaf mijn plek hier op West. Van kijk, jullie denken 2/3 vol is 2 stoeltjes, eentje leeg. 2 stoeltjes, eentje leeg. Ja, de praktijk is, de bovenste een derde is leeg en tweede eronder is vol. Dat zijn mensen. Dat ligt niet aan de club, dat ligt niet aan... Nee. Maar je kunt niet als politieagent laten ze iedere stoel staan. Dan is daar namelijk ook nog meer mensen. Ja. Maar dat is wel een verschil soms tussen de regels en het beleid en de praktijk. En wat je nu ook ziet, hè, vanaf deze week 25 september mag weer heel veel. En heel veel mensen gaan dat niet voelen als anders. Want ja, maar dat was toch al? Nee, we deden het al.
Ja.
Nou, dus op papier is het verschil veel groter dan de praktijk. Hè. Ik was vorige week in de Efteling. Ja, daar zie je nog rode strepen, witte. En dan moet je officieel in de wachtrij mag je alleen bij het wit staan. Ja, mensen doen dat al niet meer.
Nee.
Dus vanuit de beleidsbril gaat er voor zondag heel veel veranderen. En hou je hart vast. Het verschil in de praktijk is kleiner, omdat mensen al ruimte namen die er officieel nog niet was.
Nee. Ja, mooi. Laten we eens een stelling erbij pakken om de politiek en de voetbalwereld toch een beetje bij elkaar te houden. Politiek en de voetbalwereld lijken meer op elkaar dan men op voorhand zou verwachten.
Ja, die lijken heel veel op elkaar. De mediadruk is bijvoorbeeld een verschil. Of een niet officieel overeenkomst. Ja. En niet alleen omdat het een groot belang heeft, maar heel, heel plat gezegd. De politiek is een, ja, niet een bedrijfstak commercieel, maar dat is een. Daar doen mensen veel dingen in samen. Voetballerij is een bedrijfstak en een sport. Maar daaromheen bestaat een hele andere bedrijfstak om allebei heen. Van columnisten, van opiniemakers, van programma's. En die moeten gevuld.
Ja.
Een journaal kan niet open om 8 uur met Boer zoekt vrouw begint een kwartiertje eerder, want er is niet zoveel nieuws vandaag.
Nee.
Dus er is altijd een fixed amount of time, hè, een vastgestelde tijd die gevuld moet worden. Al die programma's, al die columns, al die pagina's.
Ja.
Dus er is altijd nieuws. En als het niet is, dan gaan we het zoeken. Ja. En er zijn maar weinig bedrijven of organisaties waarin je heel snel, je hebt een vergadering gehad en bij wijze van spreken je loopt naar buiten. Nou, de voetbal is iets minder als het goed gaat. Maar dan staat meteen iemand met een microfoon voor je neus.
Ja.
En als je pech hebt, gaat hij zeggen, ik hoorde net van iemand die jij nog helemaal niet hebt kunnen spreken. Die vindt er dit van. Wat vind je ervan dat hij dat vindt over jou?
Ja.
Dan heb je nog niet eens kunnen vragen wat hij nou echt gezegd heeft, hoe het zat. Nou, dat vereist heel veel zelfbeheersing en kunnen omgaan met die druk. En ook kunnen omgaan met het feit dat iedereen een mening over je heeft. En ja, vroeger riepen ze naar de tv en daar had je dan geen last van. En nu heb je social media, die niet heel erg sociaal zijn vaak.
Nee.
En daar gooit iedereen meteen zijn mening op en hoeft niet consequent te zijn. En dat mag kennelijk al kwetsend zijn of bedreigend. En dat zijn wel dingen die je in beide takken terugziet.
Ja. Als jij nu coronaminister was geweest, zou je dan veel op social media zitten om te kijken wat er over je gezegd
is? Nee, dat is totaal vertekend beeld.
Ja.
Nee, op het moment dat je dat het even... Het probleem is, iets wat je vaak hoort, daar kun je niks aan doen in je hoofd, wordt groter. Dus ik heb op een gegeven moment de laatste jaren politiek, had ik Twitter ook van mijn telefoon afgegooid. Ik zit er nu af en toe weer op, omdat ik het nou wel weer leuk vind. Mm. En het aantal mensen dat het heel moeilijk doet, die heb ik inmiddels al wel gemute. Dus het wordt steeds minder onaangenaam. Maar toen dacht ik op een gegeven moment ook echt zo'n automatisme om dan te checken. Je hebt even niks te doen en dan check je even je Twitter.
Ja.
Dan kun je beter een potje Mario Kart doen, dan word je minder ongezond van. Je haalt er eigenlijk gewoon iedere keer een bak drekker over je hoofd.
Ja.
Een bak drekker over je hoofd heen. En het versterkt elkaar als je dat vaak ziet. En je kunt 100 complimenten krijgen, die ene negatieve, die blijft hangen.
Ja.
Dus ook na niet elke wedstrijd win je, dan ga ik daarna niet al die kranten zitten lezen ook.
Ja.
Ook politiek deed ik dat niet. En ook bij PSV moet je dat niet doen. Je moet wel kijken naar, zijn er dingen die ik mis? Zijn er analyses waar ik iets aan heb?
Ja.
En op een gegeven moment weet je het wel. En dan kun je het wel 5 keer hetzelfde gaan lezen, maar dan wordt het in je hoofd 5 keer zo groot van. En dan, voor je het weet, krijgt het een eigen dynamiek. En dan moet je gewoon oog op de bal, zou ik in de politiek zeggen. En, hier in PSV dus ook. En dan moet je gewoon bouwen aan een oplossing en niet te lang blijven hangen in het in commentaren. Want anders verlies je jezelf daar nog wel in.
Hoe kijk jij daarnaar, Frans, vanuit de voetbalwereld? Kijk, ja. Ben jij actief als in, kijk je snel alles terug als we gewonnen of verloren hebben op social media?
Nee, niet snel. Want meestal zijn we nog uren na de wedstrijd hier aan het werken in het stadion. Of ik rijd terug vanuit een uitwedstrijd. Ik volg het wel. Ook omdat ik in mijn vorige rol als CEO van Athlon, toen zeiden ook mensen, je moet niet alles volgen wat er bij de concurrentie gebeurt. En ik zei, maar dat is het domste wat je kunt doen. Ja. Je moet juist wel kijken wat er in de wereld gebeurt. En om je heen gebeurt. En ook wat er over jouw bedrijf wordt geschreven.
Ja.
Alleen wat Klaas zegt, dat klopt precies. Je moet wel zorgen dat je dat filtert. Hè? Dat je, als je eenmaal de lijn ziet van nou, dit is de lijn, dan kun je ook stoppen. Want je kunt nog 100 meer berichten gaan lezen, maar het verandert niet.
Nee.
Alleen, ik heb ook collega's, en natuurlijk niet bij PSV, maar in de voetbalwereld, die zeggen, wij lezen nooit iets. En daar probeer ik altijd te zeggen, dat vind ik niet slim.
Geloof
want je moet wel weten wat er speelt. En bij de supporters, bij de sponsoren, bij de spelers, bij de media, Want dan kun je reageren.
Ja.
En vaak ook acteren als je dat aan ziet komen. En, maar inderdaad, ik van de week hoorde ik een andere podcast en er werd gezegd 6% van Nederland zit op Twitter.
Ja, het is heel vertekenend.
En als je dan ooit ziet, ook wij bij PSV, hoe wij vaak communiceren van oh, dit wordt gezegd, hè? Of ja. Intern communiceren, ja, dan blijkt dus dat het 6% is van de mensen die dus op Twitter zitten.
Ja. Dus
je moet het aanvullen. Kijk, de informatie die het makkelijkst bij jou komt, is niet per se de meest representatieve of de belangrijkste informatie. Ja. Dus je kunt er wel trends in zien of dingen, nou, moet je eens even checken hoe zwaar zoiets ligt. Want als je alleen op social media afgaat, dan dat is ook zo politiek een probleem. Dan gaan de flanken worden dominant.
Ja.
Dus de fans, de fanboys zeg maar en girls en de meest kritische die komen aan bod. Ja. En kritische geluiden die versterken elkaar en die krijgen ook meer aandacht. Bijvoorbeeld ja. Nu.nl zal niet snel, en dat ligt niet aan nu.nl, hoor, alle media, maar die schopen te binnen, zal niet snel staan goedstreeks overleg tussen raad van bestuur en of tussen bestuur en raad van commissarissen. Dat is geen nieuws. Ja. Als daar iemand van de catering van de waar je bent toevallig een filmpje heeft opgenomen waar de trainer en de voorzitter van de raad van commissarissen flinke heftige woordenwisseling hebben,
ja.
Dan is het nieuws.
Ja. Dus maar waarom is goed nieuws dan geen nieuws?
Omdat er geen hond op klikt.
En hoe komt dat?
Ja, omdat wij getriggerd worden door bijzondere dingen, door conflict, ja. Door stammenstrijd, door spanning. En dat, kijk maar naar tv-formats, Expeditie Robinson, noem maar op, spelshows, er moet iets op het spel staan.
Ja.
Of er moet een conflict zijn en dan ga je kijken. Dramaseries worden ook gebouwd op conflict.
Ja.
Hoe vaak is de cliffhanger bij goede tijden al niet geweest? Leeft Ludo nog? dat is ook maar goed hoor, dat we een vreedzame samenleving hebben waar wij ons conflict uit de media halen en een beetje maffiaseries kijken in plaats van dat ons leven is.
Ja.
Er zijn ook landen waarbij je dagelijks leven moet oppassen voor dat soort taferelen.
Ja.
Dus, maar dat is waar mensen op gaan, waar je geïntrigeerd door bent, door dat soort zaken. Ja. Dre Hazes junior nog steeds gelukkig met vriendin, dat is geen nieuws.
Nee.
Daar kwam ook niet zwak voor, maar...
Goed, genoeg over social media. Laten wij nog even teruggaan naar... je bent natuurlijk supporter van PSV en je bent sinds kort RVC-lid. Daaruit volgt dan ook de volgende stelling. Ik kan mijn supportershart goed opzij zetten in mijn functie als RVC-lid.
Nee. Ik reageer niet primair als supporter, dat wel. Maar het heeft een wisselwerking. Maar als supporter hou ik me nu ook soms in.
Ja.
Waar ik 10 jaar geleden gewoon iets tegen de scheidsrechter zou roepen of tegen de speler bij een slechte bal. Omdat je weet, ik heb één keer, het was een paar jaar geleden, toen had ik dus nog niet eens een functie. Toen keek ik, het was heel spannend tegen Feyenoord en ik hield mijn handen zo. En toen kwam dat shot kwam in beeld, kreeg ik meteen appjes van, je moet niet zo kijken of je geen vertrouwen in hebt. Maar ik zit gewoon, het is gewoon spannend. We stonden nog niet voor, het was gewoon een spannende pot. Dus het heeft een wisselwerking op elkaar. Hoe je als supporter gedraagt, wordt ook beïnvloed door de rol die je hebt of de aandacht die je krijgt. En wat het effect kan zijn van een moeilijke blik of bepaalde gebaren of weet ik veel wat. En als in de Raad van Commissaris, natuurlijk ben ik een supporter. Alleen ik kan ook nadenken. Dus mijn supporters hart, voordat daar iets uit mijn mond komt, gaat het nog wel langs mijn analytische hoofd, zeg maar. Maar ik zou totaal anders functioneren als ik niks mee had.
Hoe is het proces gegaan dat jij uiteindelijk gevraagd bent als lid? Hoe kwam dat tot stand?
Robert van der Wallen, die is voorzitter van de RVC en die heeft gewoon een keer gezegd, kunnen ze een kop koffie drinken? Ja. En ik sprak regelmatig daarvoor met Toon wel eens over dingen, maar ook andersom, ook over politiek. Gingen we een keer eten en dan gaf je elkaar gewoon ongezouten feedback. En toen met Robert gesproken, daarna ik was toen wel benieuwd. Hè? Toon schrijft natuurlijk mooie boeken. Dat je heel veel tijd moet investeren voordat je met elkaar in zee gaat. Terwijl het meestal pas achteraf is. Hè? Heb je 2 gesprekken, sollicitatie, hier heb je contract, daarna leer je elkaar kennen.
Ja.
Maar ik heb nog een goed gesprek gehad met Hans en Ingrid samen. En bij Ton van Veen, van Jumbo ben ik langs geweest, lang gesproken. Nog een hele boswandeling gemaakt met Ingrid dus die en met Robert ook, met corona. Dus boswandelen was ongeveer de gezondste manier van afspreken. Dus ik heb eigenlijk heel veel uren besteed toekomstige mede-commissarissen voordat zowel ik zei kunnen doen of en zowel zij zeiden, we willen je wel bij hebben.
En uiteindelijk, waarom is de keuze gemaakt dat je toch... Wat is de toegevoegde waarde van Klaas Dijkhoff in Raad van Commissaris?
We hebben geen strikte portefeuilles, gelukkig. Okay. Maar ik heb mezelf voorgenomen om hoe dingen overkomen. De beeldvorming en hoe je dingen communiceert, om dat wel mee te nemen. En ook hoe dingen overkomen op supporters. Om dat mee te nemen. En natuurlijk ook welke invloed bepaalde communicatie heeft of... en ook beleidskanten kan ik natuurlijk over meedenken als dat aan bod komt. En vooral gewoon gezond verstand eigenlijk gewoon gebruiken.
Ja, Frans, jij zei het in het begin al even, van hem gaat meenemen.
Nou ja, absoluut. Hè. Er zijn of er komen altijd dadelijk dossiers op tafel waar je moet communiceren naar onze achterban. En sommige dingen zijn heel logisch en die doen we elke dag. Maar sommige dossiers zullen misschien ook wat meer denkwerk vereisen. Ja. Ja, dan is het natuurlijk wel top dat je Klaas aan boord hebt, waar je gewoon af en toe mee kan bellen of een kop koffie kan drinken. Zeg, god, hoe gaan we dit nou vertellen, zodat het ook overkomt zoals wij willen dat het overkomt.
Ja.
En precies wat Klaas zegt, we hebben geen strikte scheiding. Dus als ik iets commercieels een keer echt wil uitdenken, dan zit ik met Robert. Natuurlijk altijd eerst met de directie. Dus ja, dat moet zeggen, het loopt wel heel erg prettig op dit moment. Dat deed het daarvoor ook al hoor. Want Klaas is natuurlijk aan boord gekomen toen Jan Albers terugtrad en Robert president-commissaris werd. Ja. Toen kwam er een plekje vrij. Maar de manier hoe wij dat doen en hoe informeel ook. Hè, dat je niet officieel een agenda moet laten plannen tussen secretaresses, maar gewoon even de telefoon kunt pakken en zeggen, want ik zit hiermee, heb je even tijd. En dat werkt heel goed.
Fijn. Wat had je ervan verwacht?
Ik had niet echt verwachtingen vooraf. Die kwamen in die gesprekken. Dus ik heb wel van tevoren. Ik werd natuurlijk wel meteen getriggerd, maar ik had ook meteen wel een aarzeling. Omdat je soms moet je ook niet achter de schermen willen kijken, zeg maar. Stel je voor dat je idolen hebt en die ontmoet je en het blijkt in één keer een eikel.
Ja.
Weet je, dat wil je ook niet. Dus je bent fan van die club. En je wil niet in de situatie komen dat het daarna moeilijker is om niet fan te zijn, maar om dat ook te uiten. Ik wil gewoon kunnen blijven zitten waar ik zit. En dat in het stadion. En je wil naar het stadion kunnen gaan. En dat is natuurlijk wel, als je ergens mee bemoeit, is er een risico dat je onderdeel wordt van de beeldvorming. Ik ben niet alleen maar, ik betaal mijn seizoenkaart en ik zeg af en toe wat en ik koop een shirtje. En ik sta volledig achter de club elke wedstrijd. En verder, wat ze beslissen, heb ik niks mee te maken. Ja, dat is nu, dat is anders.
Ja.
Dus dat, daar heb ik dus niet dat ik meteen zei van... er werd iets in mij zei meteen, ja, tuurlijk, fantastisch.
Ja.
Ik bedoel, voetbaltechnisch zou ik sowieso niks kunnen bijdragen. en aan de andere kant ook wel meteen dat realisme van... ja, het is niet vrijblijvend of zo.
Nee. Dat is wel grappig, want het is precies wat ik ook meemaakte 4 jaar geleden.
Ja.
Als je dan gevraagd wordt, als commercieel directeur... en eerste reactie is van, wauw, ik ben hier al 40 jaar die tijd, of 44 jaar seizoenkaarthouder, et cetera, et cetera, et cetera. En meteen heb je die handrem van, ja, wacht even, is dit nou wel zo slim? Hè? En, ja. En ben je daar niet heel erg teleurgesteld in iets of iemanden? Dus ik heb precies zelf meegemaakt. En ook inderdaad, en Toon schrijft het in zijn boeken, maar tot nu toe klopt het dus ook, heel veel gesprekken gevoerd vooraf, voordat je ja zegt.
Maar zijn jullie andere supporters geworden?
Ja, op wedstrijddagen zeker.
Ja.
dat begint altijd. Het staat een beetje stom als ik half dronken hier aankom. De Stratumzijn zit er niet meer in met mijn maten. Dat mis ik, hè. Dat zei ik wel eens ooit voor de grap. Hè. De minst leuke werkdag is misschien wel de wedstrijddag. Ja. Omdat ik altijd met mijn vrienden en mijn zoon, maar ondertussen ook een biertje drinken, de stad inging. Ja, dat is nu niet meer. Dus wat dat betreft ben je een andere supporter, maar in je hart natuurlijk niet. Hè. Je zit met net zoveel emotie die wedstrijd te kijken. Alleen als wij 1-0 maken in de laatste minuut, dan lopen we niet de polonaise door de bestuursloge waar de tegenstander ook zit. Dat respect moet er zijn.
Ja.
Dat is wel anders. Dan zou je misschien op vak A, waar ik altijd zit, wel doen.
Ja? Hoe ziet jouw matchday er tegenwoordig uit?
De meeste zijn nog hetzelfde. Okay. Dan ga ik gewoon in vak K zitten. En soms ben ik natuurlijk ergens anders bij iemand in een box of zo op uitnodiging bij de bestuursloge. En dan gedraag je dat anders.
Ja.
Sowieso, in zo'n jasje is het echt heel moeilijk snel juichen hoor. Dat is echt veel ingewikkelder. Je kunt beter een shirtje aan hebben. Maar de meeste wedstrijddagen zijn niet anders. Ik ga ook niet stoppen met zingen of klappen of weet ik veel wat. Alleen, het wordt misschien nog... Kijk, normaal gesproken, het wordt eigenlijk nog intenser in die zin... dat normaal gesproken als er een wedstrijd, als het goed gaat, dat is niet intenser. Maar als je niet wint, normaal gesproken zou je dan supporter denken, nou ja, je kunt makkelijk relativeren. Nu denk je ook meteen, oké, maar er zijn anderen die minder snel makkelijk relativeren. Wat is de impact en hoe zit het met de doelen? Kijk, als supporter vond ik die wedstrijden tegen Benfica gewoon fantastisch. En natuurlijk hoopte ik dat je doorkomt. Dan vond ik 3 helften ons beter en 1 helft niet. Maar ja, het is geen jury sport. Uiteindelijk liggen er 2 aan de ene kant in en 1 aan de andere kant. Dus verlies je hem. Maar als supporter vond ik dat makkelijker. Ja, toen ik, ja, dat is ook zonde. En Champions League was mooi geweest. Maar there's always next year. En we hebben het er al een fantastisch voorseizoen gehad. De meeste clubs zijn niet 1 keer in het stadion geweest. We hebben deze cadeautjes allemaal al gehad. En wat fantastisch. Ja, nu weet je ook wat erachter zit. En wat het verschil is in begrotingen en andere dingen. Dat kun je als sporter ook weten. Want het staat gewoon allemaal in de pers. Ja. En ja, daar was ik dan niet zo mee bezig. Dacht ik, ja, weet je. Oké, tuurlijk, ik snap het allemaal wel. Maar ik hoef het niet te snappen. Want ja, ik zit hier gewoon lekker op mijn plek. En kijk, en naarmate dit is dan het 25e jaar. Ja, je wordt zelf ook ouder, dus je wordt ook wel wat milder. Hè? En dus ik vind winnen nog steeds even leuk. Maar het duurt minder lang. Voor als we een keer niet winnen, dan ben ik er wel iets sneller overheen.
Nou, ik wil nog even met jullie gesprek gaan over jouw bedrijf, Sue and the Alchemist. Ik zei het in het begin al even. Waar komt de fascinatie en de inspiratie voor bands in je bedrijf vandaan?
Nou, er zijn eigenlijk meerdere factoren. Sue is komt van A Boy Named Sue van Johnny Cash. Omdat hij eigenlijk in dat liedje door zijn zoon, waarvan hij weet, ik ga hem niet zelf opvoeden, ik ga hem nooit meer zien. Nou, dat komt op het eind van het liedje, pak net iets anders uit. Maar hij dacht, ik ga hem iets meegeven, waardoor ik eigenlijk de rest van zijn leven nu al beïnvloed. Ik geef mijn jongen en de meisjesnaam. Ja. Daar word je in ieder geval hard van. Nou, dat lukt in het liedje. En een van de compagnons heeft ook heel veel in de muziek gewerkt. Ook hits gescoord met bands en artiesten. En wat je eigenlijk in de muziek gewoon ziet, is wat andere bedrijven en organisaties ook hebben. Maar in de muziek is het veel confronterender. Want dan kun je echt heel snel ook weer weg zijn. Je kunt een eendagsvlieg zijn. En als jij niet precies snapt wat jouw band is met je fans in dat geval. Of voor een bedrijf met zijn klanten of voor een club met zijn achterban. En je snapt het ook maar een beetje verkeerd, dan kan het echt heel snel misgaan. Hè? Dus je moet vernieuwen, daar hou je ook je fans ook van. Maar als je te veel vernieuwt of op een pad inslaat waarvan je denkt, ja, maar dat ben jij toch niet? Of dat is toch niet hoe wij zijn? Dan gaat het veel harder mis dan wanneer je precies nog snapt wat er van je verwacht wordt en mensen toch iets nieuws biedt. Ja. En ja, in de muziek is het heel confronterend, want daar is zoveel concurrentie en dan gaat het zo snel dat je heel snel eraf ligt. Je kunt geen fout permitteren.
Nee. En wat is dan het geheim achter een goed teamverband, achter een goede band?
Nou, dat je elkaar, zo zien we, dat past het ook op onszelf toe. We zijn met 4 oprichters, totaal verschillende types. En wat de neiging vaak is, dat je gaat vergelijken hoeveel doe jij aan die klus. Zeker terwijl zo werkt het niet. In een goed team laat je de mensen het meeste tijd besteden aan waar ze het beste in zijn. Ja. En ga je niet proberen, dat doe je op de elftal ook niet. Ja, dan kan Drommel een aardig balletje trappen. Maar je gaat hem niet zeggen, nee, jij moet ook afwerktraining doen. Nee. Dat doe je ook niet. Terwijl in een team of in een andere omgeving zie je wel vaak die neiging. Ja, we moeten allemaal evenveel ons steentje bijdragen. Maar ja, sommigen hebben andere talenten. Dan kun je het beste worden als je het zo samenstelt dat iedereen waar die het beste in is het meest kan doen. Ja. En dat is in een band ook. En de aandacht gaat wel onevenredig veel. En dat is in het voetbal natuurlijk ook. Degene die ze ervoor inlegt, die krijgt meer aandacht. Dus dan moet je intern de waardering zo op orde brengen dat degene die de verdediging staat, die de ballen, die zorgt dat er überhaupt weer een aanval kan komen, dat die zich ook gewaardeerd weet.
Heb je dan ergens, Klaas, je zei net van, het is heel erg belangrijk dat je weet hoe en wat je communiceert naar je achterban. Of in de muziek naar de fans, of in de politiek misschien naar je stemmers of je leden. Heb je voorbeelden waarvan je zegt bij een voetbalclub of bij een andere club of bij de politiek of bij bedrijven van, nou, daar is echt wel een voorbeeld hoe het niet had moeten.
Ja. Hoe het niet moet, ja.
Of misschien nou, hoe het wel moet.
Wat eerst komen in voor bijvoorbeeld hoe het wel moet. En dat is, neem Dortmund. Dortmund heeft eigenlijk een nieuwe afspraak met de fans ontwikkeld. Het heeft jaren gekost en dat lijkt dan automatisch te gaan, maar daar zit echt heel veel denkwerk achter. Dortmund is van oudsher een ploeg die ook meedraait om de titel. En ook, net zoals wij eigenlijk, heel veel supporters hebben die ook succes verwachten. En de afspraak met de fans van PSV is ook dat we prijs pakken en dat we het goed meedraaien in Europa. Maar tegelijkertijd kun je ook nog een andere afspraak hebben. Namelijk dat je er altijd achter blijft staan. Dat je, zoals Feyenoord heeft, dat je hoe dan ook in ieder geval een vieze broek haalt en hard hebt gewerkt. Misschien was dat niet het beste. Misschien had je nog gelijk gespeeld en heb je nu verloren. Maar je hebt zo hard gewerkt dat jouw fans zich herkennen. Die snappen dat. Andere clubs is de afspraak dat er heel veel lokale spelers zijn. Of daar is dat ze heel veel kopen. Galactico's, Real Madrid. Barcelona heeft al meer een stijl. En dan moeten er genoeg van La Masia doorstromen. Het zijn allemaal afspraken die een club kan hebben met zijn fans. Waardoor je meer hebt dan alleen, ja, ik ga naar het zuiden en ik hoop dat ze winnen. Want dat is het vaak niet. Je hebt zelfs clubs waarbij dramatisch verliezen onderdeel van de afspraak is. Maar we hebben het wel gezellig. In ja. Breda is in ieder geval een afspraak dat er het meeste bier gedronken wordt van heel Nederland. Ja. In absolute hectoliters. En niet alleen maar dan moet er ook geknokt worden. En er zijn ook een paar dingen die mensen daar verwachten. Daar verwachten ze geen prijzen. Daar verwachten ze ook niet altijd eredivisie, maar wel mee kunnen doen na competitie. De kans hebben en ook ver komen en ervoor knokken. Dus iedere club heeft zo zijn eigen kenmerken. En bij Dortmund hebben ze twee dingen gedaan. En ja, wij staan eigenlijk in een soortgelijke situatie. Ja, wij gaan nog steeds ons best doen om zover mogelijk te komen. Het is wel je ziet wel voor spelers die club heeft. Daar zou je kampioen mee kunnen worden. Zeg maar. Haaland, Malen, Sancho die daar speelde. Dus, maar ze weten ook dat er altijd een club is met meer geld. Ja. En dan haal je trots ook uit iets anders. Dat je er altijd bent, dat je er altijd achter staat. Dat er een gelbe wand is die intimideert. Dat je het compensatie, dat je net wat je tekort komt aan budget, dat jouw fans dat voor je goed maken. Ja, dat is daar wel ontstaan en gebouwd. En natuurlijk willen die club, die fans kampioen worden. Het is niet dat ze het niet willen. Nee. Maar er is meer bijgekomen. En dat vind ik wel mooie voorbeelden. Wat je bij Feyenoord zag, misgaan met corona. Feyenoord, hè, dus van buitenaf, hè, dus dan zal er niet veel Feyenoorders luisteren, maar er wordt zo weer iets geknipt. Wat je daar vaak ziet als slecht gaat, dan vertaalt zich dat heel vaak in kreten die te maken hebben met geld. Ja. Dan is het werken voor je geld. Daar is natuurlijk het verschil tussen de gemiddelde inkomen van een supporter en wat die jongens op het veld verdienen, is natuurlijk laatste. Nou, dat is al decennia aan de gang, maar het verschil wordt nu. Als je profvoetballer bent en je staat in het eerste, dan verdien je. Ja, daar kunnen de meeste supporters zich niet voorstellen dat ze dat inkomen hebben. En daar, als het daar slecht gaat, dan krijgen ze dat altijd te horen. Alsof ze niet werken voor hun geld. Ja. Nou, en daar hadden ze natuurlijk met die seizoenkaarten, zaten ze precies in dat schrijnende deel van de afspraak met de fans, gingen ze een vraag stellen. Wil je alsjeblieft je geld niet terug hebben? Ja. Want, en dan kreeg je ook meteen om je nek dat je hebt wel een spits gekocht, die Prato, dat kon dan wel. Dus dan zit je net in het kwetsbare deel van je afspraak met je mensen. Ja. En wat Ajax heeft het ook niet gedaan, hè? Die hadden natuurlijk ook niet zo. Ik vind PSV de slimste aanpak had. Omdat degene die all-in zijn gegaan bij PSV, zoals ik, die weten dat ook. En ik voel me nu eigenlijk beloond. Ik heb vorig jaar betaald en ja, daar heb ik niks teruggekregen aan het stadionbezoek. Maar dat wist ik. En dat is corona. En daar kon de club niks aan doen. Ja. En nou krijg ik iedere keer een mailtje download zonder bij te betalen je paspoort toe. Dus ik heb eigenlijk het gevoel dat ik een hele goede deal heb gesloten. Ja. Ik ga het ook niet uitrekenen. Interesseert me ook niet. Het voelt heel fijn nu. Het voelt nu alsof ik iedere keer als er een wedstrijd is die niet in de competitie is, beloond wordt voor het feit dat ik toen all-in ben gegaan. Ja. Nou, Ajax heeft terecht, denk ik, niet gedacht. We gaan dat gaan vragen. Wil je als je. Hè, die hebben het heel voorzichtig gevraagd. Die nemen gewoon een flink verlies.
Ja.
Kunnen ze ook, anders dan fijn, kunnen ze misschien ook hebben. Maar heel zuur geld. Ja. En wat die bijvoorbeeld wel heel goed deden, is die schaal omsmelten.
Ja.
Dus, want daarmee kun je pronken met het succes. Ja, dat is echt in het hart van hun afspraak met hun achterban.
Ja. Hoe luister jij dan, hè, Frans, als je dit zo?
Meteen ga ik dan denken, hè, wat hadden wij beter of anders kunnen doen. Maar
ja.
Klaas geeft gelukkig ook een complimentje. Maar ja, dat is het wel. Hè. En ik denk wat wij daar ook goed hebben gedaan, maar er is al heel veel over gezegd. Hè, dus moeten we ook niet meer te veel terugkijken. Maar vooral naar onszelf gekeken.
Ja.
Wat kunnen we financieel aan? Wat kunnen we... Kijk, wij zijn, zoals we altijd zeggen, de meest transparante club van Nederland willen wij zijn. Dat betekent, als het niet goed gaat, vertellen we het. En alles wat we beloven, dat gaan we ook in ieder geval proberen waar te maken. En als het niet lukt, dan gaan we het ook vertellen waarom niet.
Ja.
Nou, en die drie producten die wij inderdaad toen in de markt hebben gezet, daarvan wisten we, ook in worst case kunnen we deze belofte waarmaken.
Ja.
En dat is denk ik toch wel een beetje fout gegaan bij andere clubs, die mee zijn gegaan in misschien het voorbeeld van Ajax, hè, die dat wel financieel konden behappen. Ja, dan moet je niet meer meegaan als je het niet kunt. Want het kan zomaar zijn dat we een jaar zonder publiek gaan spelen. En dat gebeurde dus. Ja, ja. Dan worden er filmpjes gemaakt en dat soort dingen. Nou, prachtig. Ja. Alleen eigenlijk zeg je eigenlijk in dat filmpje, ja, ik heb iets beloofd, maar ik kan het niet meer waken. Ja, sorry, maar betaal me even terug.
Ja. Ja.
En dat hebben wij gelukkig nooit hoeven te doen. En daar zijn wij als commercieel team en onze ticketing wel heel erg trots op.
Ja.
En de rebound hebben ze iets beters. Hè? Daar kreeg je al een shirt.
Ja, ja, zeker.
Als ze het beter meteen kunnen doen. Heb je natuurlijk altijd discussie. Ja, iemand die zijn geld echt niet kan missen, heeft dat shirt niet. Nee, dat klopt. Maar ja, we hebben, als je dan kijkt naar de dat is ook heel anders. Je kunt hier bij ons ook, we hebben twee shirts. Die op oog best op elkaar lijken. Maar de ene is dan echt en de andere is echt, geloof ik.
Ja.
De ene is het shirt waar de spelers in spelen.
Ja.
De andere is het replica.
Dat is echt een technisch zeer hoogwaardig shirt waar topsporters in spelen.
Ja, precies.
Die hadden we ook niet kunnen verkopen, want daar krijg je best veel commentaar op. Hè. Hoe kan het nou zijn dat je een echt shirt hebt en dan heb je, dat heet dan de replica, maar dat is eigenlijk het shirt wat je eigenlijk altijd
had.
We hadden natuurlijk voor kunnen kiezen, we gaan het echte shirt niet verkopen.
Mm.
Maar ja, mensen zien dat. Je ziet gewoon aan de pasvorm bij een speler, ik moet hem niet aandoen.
De meeste supporters moeten dat ook niet doen.
Nee, maar mensen zien dat en dan zeggen ze, hoezo kan ik dat shirt niet krijgen? Want nu word ik eigenlijk een beetje opgelicht, want ik koop in de winkel iets anders.
Ja.
Dus daarom hebben wij gezegd, nee, dan gaan we die ook verkopen. Ja, die is duurder, want die is dan een volledig andere...
Ja, dat snap ik ook. En het is ook heel transparant.
En dan moet je dus het verhaal wel goed vertellen. En dat hebben we ook niet altijd goed gedaan.
Nee, ja, goed. Wat ik mee aan wil geven, je hebt altijd dingen die de ene supporter wel kan betalen en de ander niet.
Ja,
dat is zo. En ja, dan zullen vast Feyenoord-fans zijn die denken, ja, ik had het ook wel willen doen. Niet mijn geld terugvragen, maar ik moet ook nog de huur betalen, weet je. En ik ben ook mijn baan kwijt. Dus dan, natuurlijk is dat ook, creëert ook weer een verschil, kun je ook erover hebben. Maar dit past wel bij de afspraak die je hebt. Als jij nu bereid bent iets weer te laten, dan mag je dat ook laten zien.
Ja.
En jij loopt met het shirt het stadion in, ja, dan weet iedereen dat jij dat toen gedaan hebt. Dat is zo, ja, dat is een signaalwaarde.
Ja,
ja dat heeft wel, dat is dan slimmer dan...
Oké.
De eerste poging.
Logisch. Toch nog even, ik had het in het begin over het proces van de band. Daar wil ik het toch nog even als laatste met je over hebben. Wat is nou het belang van het proces van die band? En is die ook van toepassing op clubs?
Steeds minder. Omdat bands in principe hebben die, zolang het goed gaat, dezelfde samenstelling. En dat heb je natuurlijk steeds minder bij de selectie. Ja, dan heb je natuurlijk nooit een vaste samenstelling, maar de omloopsnelheid, zeg maar, is trouwens in het politiek.
Er wordt wel eens ooit gewisseld, hè?
Er wordt wel eens gewisseld, ja. Ja, nou, dat zou eigenlijk... Maar dat ligt ook weer aan hoe je communiceert. Voor een... Dat is misschien een rare vergelijking, maar als je een beetje tegen de muziek aanzit, je hebt natuurlijk wel musicals of andere grote groepen, waar je ook meer mensen nodig hebt dan er, hè. De ene avond staat die artiest, de andere staat die artiest. Nou, dan moet je ook heel transparant over zijn naar de mensen die een kaartje kopen. Niet alleen één grote naam op Billboard en dan die zijn dan één keer per jaar. Maar ook daar moet je niet alleen werkt het wel beter als mensen gewoon ook aan de beurt komen. Niet, hè, vroeger had je ze stand-in, die moest hopen dat de hoofdrolspeler ze meenbrak. Vandaar ook, geloof ik, break a leg, hè, als ze het podium op gaan. Elkaar succes te wensen. Maar je ziet daar is ook veranderen. Daar roleren ze ook meer. En om mensen ook tevreden te houden en het systeem te houden. Dus dat kan goed werken. Ja, bij bands is het natuurlijk wel vaak een clubje dat bij elkaar is en zich juist moet heruitvinden en vernieuwen door in de muziek iets aan te passen of in de show. En dan, zeg maar 80% herkenbaar, 20% vernieuwing. Heel meer moet je niet doen.
Ja.
Bij clubs kan het zijn, als je echt een speelstijl ontwikkelt, dan wekt dat verwachting, moet je daar ook aan houden. En kun je wel iets variëren, maar niet radicaal.
Nee.
Behalve als het allemaal veel leuker is. Maar dat heb je dan wel. Maar de teamsamenstelling verandert van natuur al. Dus moet je andere constante factoren hebben. In beleid, in bestuur, in een identiteit, in een speelstijl. Supporters zaten natuurlijk altijd al langer dan spelers. En het terughalen van oudspelers in je staf, wat bij PSV veel gebeurt, helpt natuurlijk ook om een cultuur te bewaken. Want nog veel erger dan... Ik merk ook wel dat ik zou vaak zeggen een keer niet winnen. Maar het is natuurlijk gewoon verliezen. Maar het is natuurlijk een ander frame. Het klinkt gewoon erger dan een keer verliezen is als je als de cultuur weggaat.
Ja.
En als je niet meer de hertgang niet meer zo bijzonder is. En dat zijn dingen die je niet in je tabellen of in je spreadsheet terugziet. Maar wel de afspraak met de kiezer. Maar met je achterban zit daar natuurlijk wel heel erg op.
Ja.
En dat is wel het mooie geweest van corona. Dat eigenlijk die thermometer van is die loyaliteit er inderdaad zo zoals we met z'n allen verwachten, ja, die is zowel bij elke club erin gestoken en ook wel positief uitgeslagen. Hè, als je ziet, dat supporters zijn gewoon blijven hangen, sponsoren zijn blijven hangen. Bijna bij alle clubs.
Ja.
Dus toch maar even het positieve zien van de COVID-19-periode. We hebben wel een keer kunnen meten, die DNA, die cultuur, is dat genoeg om mensen toch te behouden? Want men wist natuurlijk in 2019 niet hoe het elftal er in 2021 uit zou zijn, uit zou zien.
Nee.
En toch zijn ze allemaal gebleven.
Ja.
Ik vind ook zo mooi, je hebt nu heel veel documentaires, ik heb ze nog niet allemaal gezien. Het begon natuurlijk met Sunderland Till I Die op Netflix en die van Utrecht heb ik wel gezien. Maar wat je daar ook zo mooi in ziet, is die blokjes, die voetballen is allemaal leuk achter schermen, maar ook met die supporters. En ik denk dat heel veel, zeker als voetballer, zeker omdat je natuurlijk gewoon, je begint ergens in de jeugd en dan blijkt je te kunnen, blijkt je het echt te kunnen, krijg je in één keer een profcontract. Dus je bent niet zo mee bezig wat jij eigenlijk betekent in het leven van heel veel mensen.
Ja.
En die betekenis is gewoon heel erg groot. En ik vind het wel mooi dat je dat daar ergens terug ziet. Het is ook een verantwoordelijkheid die je niet op die spelers moet gooien, hoor. Zeker niet als ze heel jong zijn. Maar daar speel er niet mee, zeg maar. Niemand verwacht dat jij de rest van je leven bij een club bent.
Nee.
En iedereen snapt dat je, als je voor die club speelt, alles voor die club doet. Maar er is wel een grens aan hoeveel je de sympathie van de supporters op je kunt halen door heel die club te adoreren als je dan vervolgens vertrekt.
Ja.
Dan moet je dat van tevoren ook niet zoveel. Mensen accepteren echt wel dat je een voetballer bent, dat jouw werk is en dat je niet eeuwig bij dezelfde club zit.
Ja.
Net zoals Bruma die dan zegt, ik heb nog niet precies laten zien waar ik ooit voor, met de verwachtingen waar ik ooit mijn contract mee is samengesteld.
Ja.
Ik wil er iets aan doen. Ik wil een salarisverlaging. Ik denk, ja, kun je denken, ja, jongen, waarom doe je dat nou? Ik bedoel, niemand was erover begonnen anders.
Ja.
Maar het is wel een teken dat je begrijpt dat je onderdeel bent van meer dan alleen maar een voetbal-BV en een werkgever hebt. Maar dat er een club omheen ziet. En dat je ook graag wil dat die supporters jou steunen en helpen. En je schept zo een nieuwe kans voor jezelf.
Ja.
Echt ook helemaal. En niet alleen, oh hij voetbalt. Oh,
hij is
hebben ze dezelfde wel teruggestuurd. Weet je, wat je aan de tribune hoort. Dus dat is gewoon, en ik denk niet dat er een hele strategische overweging achter zit, dat het gewoon een gevoelsbeslissing is.
Ja.
Dat maakt het ook alleen maar mooi. Maar dat geeft wel aan dat je beseft dat het meer is dan alleen een werkgever.
Mooi. Laatste dingetje nog. Je bent natuurlijk nu aan het ondernemen. Staat ondernemen nou haaks op politiek bedrijven?
Nee, eigenlijk
ben jij
niet.
Nu een jonge ondernemer? Of? Hoe voelt dat?
Het voelt wel. Ja, je zit gewoon in een start-up met alle groeipijn van dien. Gelukkig heel groeipijn. Dat is positief. Maar dat heb je natuurlijk wel. Je moet allerlei dingen uitvinden. En je knalt op allerlei dingen die je wel hoorde als politicus van dat ze heel vervelend waren. Maar dat is zolang duurt van je een bankrekening hebt. Maar als je er echt 5 maanden op zit te wachten, dan. Vooral nog omdat je uit politiek komt, ben je een jaar lang eigenlijk een soort risicofactor.
Ja.
Daar loop je tegenaan. Maar het is vooral heel, heel leuk. Je hebt natuurlijk ook vrijheden die je eerst niet had. Ik mag nu zelf kiezen welke 7 dagen van de week ik werk. Dat is fantastisch om ondernemer te zijn. Maar het geeft een heel ander gevoel, een andere vrijheid, een andere dynamiek. Dus het is gewoon heel erg leuk. En er zijn ook overeenkomsten. Maar dat heeft natuurlijk ook wat ik heb gekozen te gaan doen. Ik heb ook heel bewust gekozen met een paar mensen ons eigen bedrijf op te richten.
Ja.
En ik heb ook al gesprekken gehad om bij hele mooie bedrijven aan boord te komen. En dan was het toch anders geweest. Dan word je toch alweer sneller gedragen. Hè? Dan ben je toch weer iemand uit het bestuur. En voor je het weet krijg je weer een mooie auto met chauffeur en zo. Dat is allemaal fantastisch. Maar dit is wel een bewuste keuze om ook te kijken of je het kunt opbouwen.
Okay, en dan als laatste, wat geef je mee aan jonge ondernemers die nu luisteren?
Ja, maar dan zou ik na 6 maanden mijn adviezen moeten gaan geven. Maar ja, wat denk ik in het begin, een groot risico. In het begin heb je ook gewoon geld nodig. Hè? Als je geen cashflow hebt, dan ben je af. Ja. Dat is game over. Maar wat in het begin wel een risico is dat je eigenlijk in plaats van goed na te denken, wat wil ik nou straks bieden? Dat je gewoon iedere kans, dat je zeg maar je product of alles aanpast aan de kans die zich voordoet.
Ja.
En voor je het weet, heb je dan na 1,5 jaar een bedrijf in handen waarvan je dacht, dit is eigenlijk niet wat ik bedacht had te doen. Het loopt prima, je hebt geld, je hebt klanten, je hebt dus ook verwachtingen.
Ja.
En probeer dan maar eens iets anders te gaan doen. Dat is natuurlijk erg moeilijk. Dus ja, zo snel mogelijk eigenlijk naar het product wat je ook voor ogen had aan te bieden. Of de dienst die je had voor ogen had aan te bieden. En misschien dan wat langzamer, iets langer nerveus zijn. Met de boekhouder die nerveus kijkt van cashflow, dan daar te veel concessies aan doen in het begin.
Okay. Frans, heb jij daar nog een aanvullende tip voor?
Nee, ik ben benieuwd of Klaas dit net zo leuk vond als in het sprekersgestoel te staan bij de algemene beschouwingen zo één dag na ja. Prinsjesdag.
Ja, dat is wel meer ontspannen ook.
Ja, toch?
Ja, het zweet loopt nu niet over de rug.
Nee, ik vond ook wel een mooie opmerking die jij volgens mij maakte nadat je vrij recent was gestopt. Dat je zegt, ik heb het niet minder druk, maar ik heb wel minder druk.
Ja, ik sta niet meer onder druk.
Ja, ja. Dat was echt wel een hele duidelijke van, inderdaad. Ja,
ja.
Fijn.
Zeker.
Nou ja, ik dank je. Dit was het einde van de PSV Business Podcast. Frans,
dank je wel.
Ja, ik hoop dat je het leuk vond en wij zijn er volgende maand gewoon weer.
Ja.
Dankjewel.
Tot ziens.
Dit is de PSV Business Podcast.
Van het doelpunt van Brugging kan wel eens miljoenen waard zijn.
Bal valt voor Cocu. Top 5-1.
PSV heeft een nieuwe sponsor. Dat is er niet eentje, maar vijf.
De Jong, ja! Ja, Luc de Jong!
Mark van Bommel wordt elke dag nog meer waard.
Robert, de Pino de Souza, PSV naar Milaan.
Philips en PSV. Het is het langstlopende sponsorcontract ter wereld.